Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair, vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Welkom in 2021. Als het goed is, wordt dit het jaar waarin we allemaal onze mouw mogen oprollen en een vaccin krijgen tegen het verdomde coronavirus. De eerste coronavaccins zijn goedgekeurd en in landen om ons heen wordt er al druk gevaccineerd. En ook in Nederland is vandaag begonnen met de vaccinatiecampagne. Het zal ongetwijfeld nog een hele poos duren voordat we echt bevrijd zijn van het virus, maar het eindspel is duidelijk ingezet. Een goed moment om met medisch redacteur Nikki Korteweg de balans op te maken. Wat weten we over vaccins, over de veiligheid ervan en over de verspreiding van die vaccins? Hoi Nikki.
Ha, Lucas.
Nikki, jij volgt de ontwikkeling van deze vaccins eigenlijk al vanaf het begin. In maart ging het hier in Nederland serieus mis voor de eerste keer. En als ik jou toen als medisch redacteur toen had gevraagd, hebben we over een jaar een werkzaam, veilig coronavaccin? Wat had jij toen gezegd?
Oh, dat had ik nooit geloofd. Nee. Ik herinner me nog goed dat toen natuurlijk de wereld rijkhalsend uitkeek naar een vaccin. Heel veel producenten gingen er een maken. Het begon met 80 mensen die eraan begonnen. Nou, inmiddels zijn er 200 pogingen in de maak. En ik herinner me dat toen wel iemand zei, nou, als alles helemaal goed gaat, dan zou je het misschien binnen 1,5 jaar kunnen halen. Maar normaal gesproken worden vaccins, ja, dat doe je 5 jaar, 10 jaar over, soms nog langer. Dus ik had niet verwacht dat dit echt zo snel gelukt zou zijn.
En dat is dan misschien ook het grote wonder van dit hele proces, dat die vaccins er nu zijn, dat ze klaar zijn, dat ze eigenlijk al armen ingaan. Ze zijn er gewoon en ze lijken best wel goed te werken.
Nou, vooral dat laatste ook. Ik vind het echt een enorm wonder dat ze dit zo snel hebben kunnen maken en testen. Maar ja, we hebben echt enorm geluk ook dat het zo goed werkt.
Ja, en tegelijkertijd die snelheid die roept ook weer vragen op van, kan dat wel zo snel? Wat weten we dan over de veiligheid? Ik ben benieuwd, krijg je ook in je privéomgeving veel van dat soort vragen?
Ja, ik krijg best veel vragen, omdat mensen ook wel weten dat ik er bovenop zit. En ik wilde dat ook wel echt heel graag weten, hoe veilig is dat nou? Wat weten we daar nou allemaal over? Want sommige van die vaccins, zeker die nu zijn goedgekeurd, dat zijn toch nieuwe technieken. Die waren nog niet op de markt. Dus ja, ik kan me die vragen levendig voorstellen. Ja, die had ik zelf ook.
En we gaan er heel diep induiken, maar ik wil nu alvast wel weten, ben je dan overtuigd geraakt van dat het kan, een veilig vaccin in een jaar?
Ja, tot mijn stomme verbazing. Ja, ik zou dit zo nemen.
Dat vind ik alvast heel geruststellend. Ik zeg al, er zijn veel vragen over vaccins en we hebben die vragen ook gesteld aan jullie, de luisteraars. We hebben opgeroepen om vragen in te sturen. En dat hebben jullie ook gedaan. Heel veel goede vragen kregen we binnen. En Nikki, ik ga ze gewoon straks één voor één op je afvuren. En dan hoop ik dat je dat vragenvuur, dat je dat nog een keertje wil ondergaan samen met ons.
Tuurlijk, nog vaker.
Ja, en ik wil beginnen met een vraag die niemand dan stelt. Dus ik ga hem eigenlijk stellen. Maar ik wil even gewoon helemaal terug naar het begin. Wat is een vaccinatie eigenlijk ook alweer? Waarom willen we dat? Waarom gaan we dat doen? Wat is het principe van een vaccinatie?
Ja, nou, een vaccinatie, dat is bedoeld om afweer op te wekken tegen een bepaalde ziekteverwekker, een virus in dit geval. En dat doe je door een heel klein stukje of een onschadelijk deeltje van het virus in te spuiten. En dan ziet jouw afweersysteem zo'n onbekend eiwitje of een onbekend virusdeeltje. En dan maakt het daar antistoffen tegen. Afweercellen worden geactiveerd. En er wordt een immuungeheugen aangelegd. Zodat als je dan echt geïnfecteerd wordt met dit virus, dat het afweersysteem dan klaarstaat en dat het snel kan opruimen.
Je gebruikt dus eigenlijk een natuurlijk proces, want deze reactie die je beschrijft, dat je lichaam zeg maar leert om een ziekteverwekker te herkennen. Dat doet het ook gewoon met als je een echte virusinfectie doormaakt. Maar dat proces gebruik je dus eigenlijk maar dan maar met een stukje van het virus.
Ja, met een onschadelijk stukje of doodgemaakte virus of iets wat op het virus lijkt, maar waar je niet ziek van wordt. Ja, je bootst eigenlijk gewoon een infectie na.
Ja, en op deze manier houden we nog heel veel kinderziekten ook onder de duim. Van mazelen tot rode hond, bof.
Ja, een heleboel ziektes zijn we de baas. Hè. Polio is natuurlijk een van de eerste ziekten waar een vaccin tegen ontwikkeld is. Nou, dat is in de westerse wereld uitgeroeid. Mazelen is ook een flink stuk op weg. Er zijn een heleboel ziektes die op deze manier sterk zijn teruggedrongen en heel soms zelfs uitgeroeid.
En het is dus ook niet gek dat eigenlijk vanaf het vroegste begin dit virus eigenlijk de kop opstak. Dat er meteen aan vaccins gedacht wordt van dit is een goede wapen om in ons arsenaal te hebben. En er eigenlijk vanaf het begin met die ontwikkeling is gestart.
Nee, vaccinmakers staan daarvoor paraat. Bij een eventuele uitbraak van een epidemie is een van de eerste dingen die je moet gaan maken een vaccin. En dat is natuurlijk ingewikkeld, want het is een nieuw virus. Daar weet je nog niks van. Maar ja, dat is wel wat gedaan moet worden.
En jij zegt al, we krijgen nog veel oldschool vaccins. Maar wat is dan het is nu 2021. Wat is een new school vaccin?
Ja, nou, old school is inderdaad dus je geeft verzwakt levend virus of je geeft doodgemaakt virus. Dat zijn die twee opties. Maar nieuwere technologie, daarbij maak je zelf een stukje eiwit van het virus. Dat kan met de huidige biotechnologische technieken gewoon in een lab. Dus dan kun je in een lab een stukje corona-eiwit maken in dit geval en dan spuit je dat gewoon in. Dus dan hoef je niet meer zo'n virusprutje te maken, zeg maar. Maar maak je gewoon een schoon stukje eiwit. Dus dat is een manier. En dan heb je nog geavanceerdere technieken. Dat zijn genetische vaccins. Dan spuit je een klein stukje genetisch materiaal in van het coronavirus in dit geval. En dan gaat je lichaam daar corona-eiwit van maken. En dat ziet dan je afweersysteem waarop het antilichaam gaat maken en een afweerreactie maakt.
En dat is een compleet nieuwe manier van vaccins ontwikkelen eigenlijk. Dat je dus ons eigen lichaam weer gebruikt om dus viruseiwitten aan te maken.
Ja, dat is vrij nieuw. En zeker, er zijn ook weer twee verschillende manieren voor eigenlijk. En de vaccins die nu zijn goedgekeurd, dat zijn RNA-vaccins. En dat is eigenlijk de allernieuwste manier. Daarvan waren nog geen vaccins goedgekeurd en op de markt tegen andere ziektes. Maar ze worden wel veel onderzocht tegen kanker. Op een andere manier gebruik je zo'n vaccin dan. En er zijn ook wel een aantal proeven bij bijvoorbeeld griep. Sommige infectieziekten, daar werd het wel op uitgetest. Dus het is niet zo nieuw in die zin. Hè, ze zijn er al bijna 30 jaar mee bezig. Maar het is wel voor het eerst dat het nu goedgekeurd is om een infectieziekte te bestrijden.
En een genetisch vaccin en ook de lettercombinatie RNA, dat klinkt misschien een beetje spannend, een beetje heftig. Maar ja. dat RNA, dat zit gewoon eigenlijk van nature ook in onze cellen, toch?
Ja, in alle cellen zit RNA. Ja, DNA, dat kennen veel mensen wel. Dat is het genetisch materiaal wat in alle kernen van al onze cellen zit. Dat is de blauwdruk van wie we zijn eigenlijk. En als je DNA beschouwt als het kookboek waarin alle recepten staan van alle eiwitten waar we uit bestaan, dan is mRNA, waar deze nieuwste vaccins nu van gemaakt zijn, dat is eigenlijk het kladblaadje waarop je het recept overneemt uit het kookboek wat je op die dag gaat maken. Dus het eiwit wat zo'n cel dan op dat moment nodig heeft, daar wordt al snel een kladje van gemaakt, mRNA, dat wordt uit de celkern gehaald en in het binnenste van de cel wordt dan dat eiwit gemaakt. En dit vaccin, ja, dat gooit er gewoon een kladje bij. In elke cel zitten er nou zeker 10.000 van dat soort mRNA-moleculen. En dan, ja, met dit vaccin krijg je een paar cellen rondom die prikplek, krijgen dan zo'n kladje erbij. En die gaan dan corona-eiwit maken.
En met het kookboek zelf, dus met ons DNA, daar wordt dus niet mee gerommeld?
Daar wordt niet mee gerommeld, nee. Nee.
En die kladjes, onze cellen gaan die virus-eiwit maken. En op dat moment zit je eigenlijk al op hetzelfde spoor als die oude vaccins. Want dan is er ineens een eiwit dat je lichaam niet kent. En daar kan dan die afweerreactie die je eerder beschreef, zeg maar, op gang komen.
Ja, ja.
En nu hebben we de afgelopen weken, maanden kwamen de eerste voorzichtige resultaten van verschillende vaccinontwikkelaars binnen. En over die effectiviteit, die dan vaak trots bekend werd gemaakt, van vaccin, zussen me zo, is 90% effectief. Daar kregen we ook een vraag binnen van Marijke Jitta.
Hallo onbehaarde apen, met Marijke Jitta uit Vlissingen. Ik heb een vraag voor jullie podcast over de effectiviteit van het vaccin. En dat gaat erom dat als je zegt dat een vaccin 90% effectief is, dat ik eigenlijk niet goed weet wat dat betekent. Betekent dat dat 9 van de 10 mensen die besmet worden niet ziek worden? Of betekent het dat van de 10 mensen die besmet zijn en dus het virus bij zich dragen, dat 9 van de 10 niet ook het virus weer over kunnen dragen aan mensen?
Ja, dat is een hele goede vraag. De fabrikanten buitelden over elkaar heen met percentages. De ene was 90% en de volgende 92% en de andere 95%.
En dan kwam er eentje tussen met 65% en dan waren we een beetje teleurgesteld.
Ja, terwijl dat aanvankelijk eigenlijk ook al een heel hoog mooi percentage zou zijn. En ja, wat die percentages uitdrukken is eigenlijk het eerste wat Marijke zei. Als het 90% effectiviteit geeft, dan zegt dat eigenlijk dat 9 van de 10 mensen niet ziek wordt die het vaccin hebben gekregen. Dat zegt dus nog niks over of je dan niet meer besmettelijk bent. Dat is nog niet bekend. Dat moeten echt nog de studies uitwijzen. Dit vaccin, die zijn uitgekozen op dat ze beschermen tegen de ziekte.
Ja, dus je bent uiteindelijk, wat er in die studies is gedaan, in de grote studies met veel proefpersonen, is dat er gekeken is, mensen met vaccin daarvan werden er zoveel ziek en mensen zonder het vaccin daarvan werden er zoveel ziek. En dan kun je uiteindelijk die rekensom maken en zeggen, nou, dit vaccin is 90% effectief, dus het voorkomt 90% van de ziektegevallen. Ja, mag ik dat zo zeggen?
Precies, ja.
En hoe bereken je dat percentage? Want je hebt een vaccin en wat ik weet van die proefpersoonstudies is dat je dan een deel van de groep geef je het wel en een deel van de groep geef je het niet. En hoe gaat het dan verder?
Nou ja, bij Pfizer bijvoorbeeld hebben ze iets van 40.000 mensen in die studie opgenomen en 20.000 kregen wel het vaccin, 20.000 niet. En niemand wist wie wat had van die proefpersonen. En ja, wat alle vaccinmakers dan doen, ze wachten tot een bepaald aantal mensen corona heeft gekregen, dus ziek is COVID heeft gekregen. En dan gaan ze kijken welk percentage van die mensen in welke groep zat. En van tevoren heeft de FDA, de Amerikaanse Geneesmiddelenautoriteit, vastgesteld dat het ongeveer 150 tot 200 ziektegevallen moeten zijn. En Pfizer heeft dus gekeken, die hadden, ik meen, 196 gevallen. En daarvan zat 95% uiteindelijk in de groep die niet het vaccin had gekregen. Dus laten we zeggen, er waren 200 COVID-gevallen en daarvan zaten er 10 in de groep die wel gevaccineerd was en 190 in de groep die niet gevaccineerd was. En dat betekent dan dat de effectiviteit, zo heet dat, 95% is. Dus in 95% van de gevallen krijg je dan geen COVID als je wel gevaccineerd bent.
Ja, want redelijkerwijs zou je mogen verwachten dat als die groepen even groot zijn en helemaal vergelijkbaar, dat er ook 200 mensen zijn geweest, als het vaccin helemaal niet zou werken, die dan ook ziek zouden zijn geworden in dezelfde omstandigheden. En dat is dus blijkbaar niet gebeurd.
Ja, als het vaccin gewoon, als het helemaal niet zou werken, dan zouden er 100 in de ene en 100 in de andere zijn. Ja, en de grens die de FDA zo'n beetje stelde was, nou, we willen dat het ongeveer 50% effectief is, een vaccin. Willen we überhaupt gaan kijken of we het gaan goedkeuren? Dus dat was zo'n beetje waar vaccinmakers dan zich op richtten. En ze hoopten 70% Ja, dus toen dat eerste percentage bekend werd gemaakt, Pfizer, de eerste resultaten was 90%. Nou, iedereen viel daar stel van achterover.
Je noemt nu Pfizer alvast, Nikki, met een effectiviteit van 90% in ieder geval in eerste instantie. Wat kun je nog meer percentages geven? Waar hebben we mee te maken? Waar kijken we naar? Wie is er nog meer in de race?
Ja, nou, dit Pfizer is al over de eindstreep eigenlijk, want die is goedgekeurd nu voor gebruik. En de laatste effectiviteit is zelfs nog hoger dan 90%, 95%. Daarnaast hebben we natuurlijk het vaccin van Moderna, dat in de VS ook wel is goedgekeurd en deze week ook in Nederland. En dan zijn er nog wel andere die in de running zijn om goedgekeurd te worden. Je hebt het vaccin van AstraZeneca, dat ze in samenwerking met de Universiteit van Oxford hebben ontwikkeld. Dat is nu goedgekeurd in Engeland voor gebruik en in India.
En daarvan waren de resultaten, dat weet ik nog. Toen hadden we eerst, kregen we Pfizer 90, Moderna nog iets hoger. En AstraZeneca zat daar toen onder.
Ja, dat waren hele verwarrende resultaten. Die hadden eigenlijk tweeledige resultaten. Aan de ene kant was het 62% in een studie in Brazilië. En de andere kant was het, ik geloof ook 90%. In een studie in het VK en dan samengenomen was het ongeveer 70%. Nou ja, totale verwarring eigenlijk. En dat ondermijnde wel het vertrouwen in dat vaccin. Maar ondertussen is het dus toch goedgekeurd in Groot-Brittannië om gebruikt te worden.
En is dit ook een RNA-vaccin of is het een ander type?
Nee, dat is een ander type. Dat is een virale vector vaccin, zo heet dat. En dat is eigenlijk een omgebouwd onschuldig virus, verkoudheidsvirus vaak, waarin dan een stukje van het genetisch materiaal van het coronavirus is gezet. En ja, dat virus besmet, tussen aanhalingstekens, een aantal van jouw cellen, waardoor jouw cellen dat coronavirus eiwitje gaan maken en je afweersysteem weer aan de slag kan. Dus dat is een beetje vergelijkbaar met mRNA-vaccins, maar net weer een andere techniek. Dan hebben we nog het vaccin van Janssen. Of Johnson & Johnson. Dat is ook een virale vectorvaccin. Die zijn ook onderweg. En dan hebben we natuurlijk ook nog vaccins in China en in Rusland. In China zijn 4 verschillende vaccins goedgekeurd. Die worden ook al gebruikt. Nou ja, ze zijn allemaal goedgekeurd voor noodgebruik. Hè? Dus het is nog wel slagen om de arm zijn er nog wel. Maar in China zijn er dus 4 vaccins die gebruikt worden. En in Rusland ook 2. Ja, en luisteraars die meer willen weten over al die vaccins die ontwikkeld worden, vooral de vaccins die in de laatste fase zitten, zoals die Chinese en die Russische waar ik het over had, maar ook degene die nu zijn goedgekeurd. Wij houden het verloop van al die vaccins bij in een vaccin-tracker. In de show notes staat een link, daar kun je naartoe en dan kun je meer lezen over al deze vaccins.
Die grote studies zijn natuurlijk niet alleen bedoeld om de effectiviteit te beoordelen, maar ook om gewoon te kijken wat er gebeurt. En ik ben wel benieuwd, Nikki, wat weten we al over wat er met je gebeurt zodra je die vaccinatie hebt gekregen in de eerste uren, dagen, weken? Want dat weten we inmiddels wel.
Ja, daar zijn inderdaad die studies natuurlijk heel erg op ingericht om de bijwerkingen van zo'n vaccin in kaart te brengen. Want als die te erg zijn, dan worden ze gewoon niet gebruikt. En er is nu al veel bekend over de korte termijn bijwerkingen van deze vaccins. En ja, wat je eigenlijk het meeste hoort is pijn op de prikplek, een rode plek. Sommige mensen worden ook 1 of 2 dagen na die prik een beetje moe en een beetje hoofdpijn. Spierpijn wordt ook gemeld. En ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste bijwerkingen. Daar heb je natuurlijk ook gradaties in. Hè. De een wordt een beetje hangerig en de ander heeft echt wel zoveel last dat je even een dagje niet moet gaan werken. En dat laatste was dat je echt last hebt bij je dagelijkse bezigheden. Dat is bij 1 op de 10 van de mensen het geval.
En ik,
dus dat is eigenlijk goed te overzien, die bijwerkingen.
Ik wou zeggen, ik herinner mezelf, want je krijgt nog 1 vaccinatie als je 11, 12 bent in Nederland. En ik herinner me dat ook daarvan, zo'n gevoel in je arm van een beetje tintelend. En inderdaad, maar waar komt dat vandaan? Is dat Er werd toegezegd, ja, dat is een goed teken, want dat betekent dat je lichaam bezig is.
Ja.
Is dat ook zo? Is dat het immuunsysteem dat je eigenlijk aan het werk voelt?
Ja, dat is duidelijk een teken dat je afweersysteem aan de slag is gegaan. En allerlei cellen er naartoe haalt en allerlei processen in werking stelt om je afweer op te bouwen. Dus eigenlijk zijn deze bijwerkingen een goed teken.
En nu kan ik me voorstellen dat er ook gekeken wordt naar ja, misschien zeldzamere, want dit zijn dan veel voorkomende bijwerkingen, maar dingen die misschien zeldzamer zijn, maar die kunnen alsnog heftig zijn. Ik herinner me ook nog dat het een van de onderzoeken een tijdje is stilgelegd, omdat er dan een sterfgeval blijkt te zijn en die moet dan worden uitgezocht.
Ja.
Wat hebben we daarvan geleerd?
Ja, dat wordt dus ook heel nauwkeurig bijgehouden, zeker in die laatste grote studies onder tienduizenden mensen. Daar wordt gewoon echt geturfd hoeveel mensen een hartaanval krijgen, hoeveel een hersenbloeding, noem maar op. Alles wat er gebeurt wordt bijgehouden en wordt natuurlijk goed gekeken of dat vaker voorkomt in de groep die het vaccin heeft gekregen. En tot nu toe zijn daar geen alarmerende dingen uitgekomen, maar dat is natuurlijk wel een angst die bij veel mensen leeft. Misschien komt er nog iets over een paar maanden uit, echt zeldzame bijwerkingen. Daarvoor lopen deze studies gewoon nog te kort om daar iets over te kunnen zeggen.
Voor die hartaanvallen, hersenbloedingen is dus geen effect. Maar er zijn ook berichten geweest over mensen die een allergische reactie kregen na het krijgen van een vaccin. En daarover kregen we ook een vraag binnen.
Beste behaarde apen, mijn naam is Jeroen van der Kamer en ik woon in het prachtige stadje Utrecht. Er zijn mensen die allergisch zijn voor bepaalde vaccins. Waarschijnlijk heeft dat met een kippeneiwit of iets dergelijks te maken. Is er bekend van tevoren al wat voor mensen mogelijk allergisch zouden kunnen reageren op dit nieuwe vaccin? Dan, we hebben er momenteel drie verschillende die allemaal wat verschillend reageren. Is daar iets bekend over? Vriendelijke groet, Jeroen.
Ja, hoe zit dat met, kun je allergisch zijn voor een vaccin?
Ja, zeker. Ja, dat komt wel eens voor. Dat is dus ook al wel voorgekomen bij dit vaccin. Een heel enkele keer kan zo'n vaccin bij mensen die daar gevoelig voor zijn een hevige allergische reactie opwekken. Dat is twee keer voorgekomen in het Verenigd Koninkrijk en één keer in Canada, voor zover ik nu weet. Maar misschien ook nog wel een andere keer. Maar het komt dus niet zo heel veel voor. Maar het kan wel gebeuren. En dat is eigenlijk bij alle geneesmiddelen zo. Je kan onverwacht allergisch zijn voor een bepaald bestanddeel wat erin zit. En dat is niet van tevoren goed te zeggen of dat zal gebeuren. Maar er staat wel op alle priklocaties normaal gesproken een koffertje klaar met een injectie, een adrenaline injectie om dat tegen te gaan.
Stel je hebt een pindaallergie en je eet per ongeluk een pinda, dan krijg je ook zo'n injectie om je immuunsysteem weer een beetje tot bedaren te brengen.
Ja.
Dat gebeurt dan ook als ze dat doorkrijgen, dat je daar op dat moment een hevige allergische reactie krijgt.
Ja, want zo'n reactie, dat treedt vrijwel direct op binnen 15 minuten. Dus ja, dan ben je er op tijd bij. En dat, ja, het is echt lastig te zeggen. Kijk, mensen die van zichzelf weten dat ze erg allergisch op dingen reageren, ja, daar neemt de kans natuurlijk wel toe. Maar het is lastig te zeggen bij wie dat zou gaan gebeuren. Want ja, net als je kunt ook ineens zo'n allergische reactie op een bijensteek krijgen, bijvoorbeeld, terwijl je al die jaren daarvoor dat niet had. Dus dat is niet helemaal goed te zeggen bij wie dat zou gebeuren. En deze meneer die vroeg ook nog naar kippeneiwit, kippeneiallergie. Dat hebben mensen natuurlijk. En dat is ook wel een hele goede vraag, want er zijn vaccins die worden gekweekt, zeg maar, op kippeneieren. Maar dat zijn deze vaccins niet, dus daar zit ook geen kippeneiwit in.
Ja, dus mensen met een kippeneiallergie hoeven niet meteen zich zorgen te maken?
Niet bij deze vaccins, nee.
Ja, ik las ook dat het RIVM adviseert om, als je van jezelf weet dat je eerder op een vaccinatie allergisch hebt gereageerd, om dat in ieder geval wel aan te geven. Want dat kan misschien uitmaken voor of je op dat moment ook een allergische reactie kan krijgen, omdat een van de bestanddelen bijvoorbeeld overeenkomt.
Hoi, mijn naam is Rens Nachtegaal en ik kom uit Alphen aan Rijn. Ik had een vraagje voor jullie. Er is natuurlijk een hoop zorgen over het vaccin, wat de effecten van het vaccin zijn. Nou, kunnen we natuurlijk korte termijn effecten ondertussen al wel zien. Maar hoe zit het met lange termijn effecten? Zijn er manieren waarop je nu al een goede inschatting kan maken van wat de lange termijn effecten van die vaccins zijn? Ik vraag me af. Ben benieuwd naar jullie antwoord. Joejoe, bedankt.
Ja, er leven natuurlijk veel zorgen over die lange termijn effecten. En ik had eigenlijk diezelfde vraag. En ik ben daarin gedoken. En dat is eigenlijk iets waar vaccinmakers zelf ook heel erg mee bezig zijn. Er is zelfs nu in deze pandemie een denktank opgericht door de Amerikaanse overheid. En daar zitten eigenlijk afgezanten in van alle vaccinmakers, ook wetenschappers. De FDA schoof af en toe aan. En daar bespreken ze allerlei thema's die spelen bij de vaccinmakerij tegen COVID. En waaronder ook natuurlijk dit soort bijwerkingen. Dus daar is eigenlijk heel veel openheid en discussie over bij vaccinmakers onderling. En het scherpst wordt gelet op vaccin-geassocieerde versterkte ziekte. Dat is afgekort VAED in het Engels. En daarbij heb je eigenlijk de vervelende situatie dat iemand na een vaccinatie juist erger ziek wordt als hij dan besmet raakt met dat virus waar je eigenlijk tegen gevaccineerd bent. En dat is in het verleden een aantal keer voorgekomen. Eén keer bij een vaccin tegen het RS-virus, ook een ademhalingsvirus. En ook een keer met een vaccin tegen knokkelkoorts. En het is ook gezien in dierstudies met vaccins tegen SARS en MERS. En dat zijn ook coronavirussen. Dus ja, daarom zijn vaccinmakers daar extra alert op. En op basis daarvan heeft de FDA ook nog extra eisen gesteld aan de resultaten van die vaccinmakers. Want er is een bepaalde immunologische celtype waar je er meer van moet hebben dan van een ander type. En dus die verhouding moet kloppen. En dat verkleint de kans op dit soort ziekten. Het is dus ook nog helemaal niet gezien bij geen enkele van deze coronavaccins. Dus dat, het is zeker niet gezegd dat dit zal gebeuren, maar ze zijn er heel erg alert op. En met behulp van die extra eis proberen ze de kans daarop zo veel mogelijk te verkleinen.
Ja, dus er zijn wel zeg maar systemen neergezet om dit in de gaten te blijven houden.
Ja.
En dus ook al om bij voorbaat de kans kleiner te maken.
Ja, bij voorbaat al. Die FDA die stelt als eis dat de T-helper 1 cellen, dat is een heel specifieke groep immuuncellen, dat die sterk geactiveerd moeten zijn door het vaccin en T-helper 2 cellen juist minder sterk. En ja, al die vaccins die worden goedgekeurd, die moeten daar dus aan voldoen.
Mijn naam is Sander, ik kom uit Haarlem en mijn vraag over het vaccin is het volgende. Dat gaat eigenlijk niet over het coronavaccin zelf, maar over alle andere vaccins die in het verleden zijn ontwikkeld. En of daar op de lange termijn nou nadelige bijeffecten en bijwerkingen uit zijn gekomen. Want dat is in mijn omgeving vooral de twijfel en de angst die ik hoor bij mensen. En dat heb ik zelf ook wel een klein beetje. Dus ik ben benieuwd of jullie hier een zinnig antwoord op hebben.
Ik ben zelf behoorlijk gevaccineerd, want ik heb gewoon meegedaan aan het Rijksvaccinatieprogramma. Ik voel me nog goed, Nikki. Maar wat weten we over de lange termijn, mogelijke lange termijn gevolgen van vaccins?
Ja, nou inderdaad, om te beginnen is het natuurlijk, als je eraan aan denkt, er zijn bijna 8 miljard mensen op de aardbol. En heel veel daarvan zijn minstens 1 keer gevaccineerd en misschien zelfs al 20 keer of 10 keer. Ik weet niet hoeveel we er inmiddels in onze arm hebben gekregen. Dus als er nou iets is wat veilig is en wat heel weinig bijwerkingen heeft, dan zijn het wel vaccins, zou je zeggen. Want er zijn zoveel mensen die dat hebben gehad. Dus in die scope moet je het wel zien eigenlijk, vaccins. Maar ook die zeldzame bijwerkingen, die worden natuurlijk goed in de gaten gehouden. En dat kan alleen maar terwijl het al gebruikt wordt, omdat we gewoon de tijd tekort komen. En daar wordt op Europees niveau naar gekeken. Daar is een monitoringssysteem voor opgezet, waarbij ze kijken naar nou wel 38 verschillende aandoeningen die eventueel zouden kunnen optreden. Die hebben ze al in kaart gebracht om te kijken hoe vaak dat voorkomt normaal gesproken. Zodat ze dan goed kunnen zien als straks iedereen gevaccineerd is in Europa of dat dan verhoogd is na de vaccinatie. En eigenlijk maar 7 van die 38 aandoeningen, dat zijn dingen die wel eens zijn voorgekomen bij een eerdere vaccinatie.
En waar moet ik dan aan denken?
Ik vond dat echt geruststellend weinig, eerlijk gezegd.
Ja.
Want ik schrok eerst een beetje van, 38 dingen die je kunt krijgen misschien na een vaccinatie. Maar dat is dus helemaal niet zo. Er zijn er 7 die wel eens zijn voorgekomen of waarvan ze denken dat het wel eens zou kunnen zijn voorgekomen. Want het is ook nog eens heel moeilijk om het te relateren aan een vaccinatie, zo'n bijwerking. Omdat het zo zeldzaam is en omdat het uiteindelijk heel weinig voorkomt. Maar ja, dat zijn dan dingen. Zo'n ernstige allergische reactie bijvoorbeeld, dat is zo'n ernstige bijwerking. Daar wordt op gelet. Koortsstuipen of ontstekingen van hersenen of zenuwen of van bloedvaten. Dat soort ziektes zijn wel eens voorgekomen.
Maar altijd zeldzame gevallen. Het is nooit een vaccin wat op grote schaal dit zou veroorzaken. Want dan zou het zijn ontdekt in een van die eerdere korter lopende studies.
Ja.
En ik kan me nog het verhaal herinneren van de vorige bijna pandemie, zou ik willen zeggen. De Mexicaanse griep, waar toen ook op een gegeven moment sprake was van een vaccin. Dat er toen wel iets speelde met narcolepsie, de slaapziekte.
Ja, dat was na een vaccinatie tegen de Mexicaanse griep in 2009. Toen leek bij kinderen in Scandinavië het aantal kinderen dat narcolepsie kreeg, dus die slaapziekte, dat leek verhoogd. Dus dat is daarmee in verband gebracht. Maar het is nog niet eens helemaal duidelijk aangetoond of dat nou wel echt daardoor kwam. Maar ze denken uiteindelijk dat dat door een hulpstof is gekomen die in het vaccin zit. Een adjuvant, zo heet dat. En dat soort stoffen wordt vaak gebruikt om de immuunreactie te versterken. Om te zorgen dat je echt een goede afweerreactie krijgt. En wat de theorie eigenlijk is dat de Mexicaanse griep zelf, daar is ook een van de ziektes die je kunt krijgen, narcolepsie. En ze denken dat de kinderen die dit is overkomen, dat die misschien deze infectie al gehad hebben en dat het dus versterkt is door dit vaccin, die narcolepsie. Dus dat het niet per se door het vaccin komt, maar een versterking van het griepvirus zelf.
En destijds werden ook kinderen gevaccineerd, omdat bij griepvirussen juist kinderen risico lopen. En dat is natuurlijk anders met dit coronavirus.
Ja, vooralsnog zijn deze vaccins ook nog niet goedgekeurd voor kinderen. Omdat ze gewoon nog niet goed uitgetest zijn bij kinderen.
Daar kregen we ook een aantal vragen over binnen. Niet over kinderen specifiek, maar wel over voor wie het coronavaccin eigenlijk bedoeld is. En of eigenlijk al bekend is of het voor al die groepen even goed werkt.
Hoi, ik ben Maartje uit Rotterdam. Niet alle coronavaccins zijn even effectief. Maakt het dan nog uit welke je krijgt? En zo ja, kan je daar dan uit kiezen bij de huisarts? Dankjewel.
Ja, Nicky, maakt het uit hoe oud je bent en welke vaccin je krijgt?
Ja, dat is eigenlijk nog niet goed te zeggen. Maar ze hebben wel allemaal ouderen mee moeten nemen in hun studies. Dus ze hebben wel gezien dat het werkt in elk geval in ouderen. En dat is al heel fijn, omdat het afweersysteem van oudere mensen iets minder goed werkt en je dus vaak ook een minder goede afweerrespons krijgt na een vaccinatie. Soms heb je gewoon ook veel meer vaccin nodig om dezelfde respons te krijgen. En dat lijkt niet het geval bij deze vaccins. Dus dat is alleen maar goed nieuws. Maar ja, ik zou nog niet zo kunnen zeggen dat dan het ene vaccin beter is voor ouderen dan het andere.
En mensen verschillen niet in leeftijd, ze verschillen ook in formaat.
Dag, Brenda Smit uit Westzaan. Mijn man die weegt 85 kilo en ik ben 55 kilo. Krijgen wij straks dezelfde dosis van het vaccin? En gaat dat dan wel goed?
Ja, nee, iedereen krijgt wel gewoon dezelfde dosis. Het is echt one size fits all. En dat is best wel gek eigenlijk bij zo'n vaccin. Want ja, mensen verschillen niet alleen qua gewicht, maar ook iedereens afweersysteem is ook weer net iets anders opgebouwd. Je bent genetisch anders, je hebt andere ziektes gezien als kind. Dus daar zijn best wel verschillen in. De een reageert heftiger, de ander juist misschien wat minder heftig. Maar ja, daar kan zo'n vaccin allemaal geen rekening mee houden. Iedereen krijgt gewoon dezelfde dosis en die werkt bij de meeste mensen prima.
En ik kan me voorstellen dat het ook een kwestie is van logistiek gewoon. Want je moet uiteindelijk toch een bepaalde hoeveelheid vaccin in een bepaald flesje stoppen. En dat het heel erg lastig is als je erop moet vertrouwen dat de persoon die de prik zet uiteindelijk allemaal de juiste hoeveelheid afmeet en dat soort dingen. Dat allemaal extra.
Ja, dat moet gewoon gestandardiseerd.
Ook om fouten te voorkomen.
En tegelijkertijd, het maakt met een geneesmiddel bijvoorbeeld, maakt het wel uit hoeveel stof je binnenkrijgt. Omdat een grote man van 85 kilo, die bestaat uit meer water ook dan een vrouw van 65 kilo. Dat verdunt dan al op een andere manier. En dat is bij een vaccin gewoon niet, dat speelt niet zo. Want je spuit het in en ter plekke moet zo'n afweersysteem gaan reageren. En daarvoor is die dosis prima in ieder lichaam.
Het is sowieso een hele lokale reactie. Weet je, het is niet dat de cellen in je tenen per se bereikt hoeven te worden.
Nee,
met
precies. Het blijft gewoon lokaal. Ja.
Nee, dus dat heeft geen invloed.
Nee.
Er is ook nog, we hebben het graag over onszelf als we nadenken over vaccin, maar we hebben te maken met een partner, het virus. En dat muteert ook, blijkt. Daar kregen we ook een vraag over binnen.
Hey Lucas, Ludo hier uit Dordrecht. Mijn vraag is als volgt. Het griepvaccin wordt dankzij de constante mutatie eigenlijk jaarlijks aangepast. Nog geen week geleden is er in Groot-Brittannië al een mutatie van COVID-19 vastgesteld. Hoe groot is de kans dat het huidige vaccin, wat in januari beschikbaar wordt gesteld, nog effectief of relevant gaat zijn over een half jaar?
Ja, dat is een hele spannende vraag die ook vaccinmakers bezighoudt. Al veel eerder dan deze Engelse variant, eerlijk gezegd, want dit virus muteert inderdaad. Het verandert gewoon terwijl het zich voortplant. Maar tot nu toe maken ze zich nog niet heel druk over of die mutaties nou effect hebben op de afweer die een vaccin opwekt. En dat komt omdat, dit zijn eigenlijk maar heel kleine veranderingen. Die vaccins die wekken afweer op tegen het spike-eiwit. En dat is zo'n spijkervormig eiwit wat aan de buitenkant van het coronavirus zit. En die mutaties, dus die veranderingen in die Engelse variant bijvoorbeeld, dat is eigenlijk maar op 3 plekken op dat hele eiwit. Dat hele eiwit bestaat uit 1250 bouwstenen. En zeg 3 daarvan, die zijn iets veranderd. Maar dan heb je nog altijd antilichamen tegen al die andere plekken die nog steeds het virus kunnen wegvangen. Dus vooralsnog maken ze zich daar niet zo zorgen over. Maar het is natuurlijk ook wel iets wat heel erg in de gaten gehouden wordt. Want inderdaad, bij griep moet je ieder jaar opnieuw gevaccineerd worden. En het is gewoon nog niet bekend of dat hierbij ook zal moeten. Het coronavirus wisselt gelukkig niet zo snel. Van uiterlijk als het griepvirus. Dat griepvirus is echt wel heel grillig. Het bestaat ook uit 2 delen die elkaar steeds afwisselen. Het gaat veel langzamer dan bij de griep. En dat is geruststellend. Maar het muteert wel, dus dat is afwachten.
Stel, er duikt een variant op die waar de bestaande immuniteit die mensen dan hebben opgebouwd omdat ze of het virus eerder al een keertje hebben gezien of omdat ze het vaccin hebben gehad. Is er dan snel een nieuw vaccin te maken met de recepten die nu zeg maar klaar liggen?
Dat is natuurlijk wel het hele mooie van deze RNA-vaccins. Die kun je heel makkelijk maken. Dat is gewoon een sliertje genetisch materiaal. En als er dan een andere code komt, of kleine veranderingen in die code, dan kun je dat eigenlijk gewoon namaken en dat dan als vaccin gebruiken. Maar ik vermoed wel dat je dan toch weer een aantal studies moet laten zien om dat goedgekeurd te krijgen.
Maar misschien hoef je niet weer helemaal vooraan aan te sluiten in de rij bij de FDA en EMA.
Ja, dat zou je hopen, ja. Ja.
Ja, nu we voor keuze staan, wie gaan we als eerste vaccineren, dan je merkt ook dat die discussies leven in de samenleving, maar mensen vragen dat zich natuurlijk ook over zichzelf af, van wil ik wel een vaccin en welke zou ik dan willen en moet ik er wel eentje? Want een aantal luisteraars die vroegen zich toch af, stel ik heb het coronavirus al gehad, heeft een vaccin dan nog wel zin?
Hallo onbewaarde apen, hier Francis Herbers uit Nijmegen. Als je corona gehad hebt, heeft het dan nog zin om je überhaupt te laten vaccineren? Want dan kan mijn vaccinatie weer naar een ander. En het scheelt weer.
Ja, dat is op zich een sympathiek idee natuurlijk. Als je denkt, ik heb het toch al gehad. Ik schuif mijn vaccin door naar iemand die het goed kan gebruiken. Maar toch wordt iedereen die het misschien wel gehad heeft gevaccineerd. Omdat je niet weet hoe goed die afweerreactie dan is. Hoe lang die precies blijft bestaan. En ik kan me ook voorstellen dat het een logistieke nachtmerrie wordt als je dan moet bijhouden wie het al gehad heeft en wie dan nog geen vaccin heeft gehad en naar wie het dan is doorgeschoven. De Gezondheidsraad heeft bepaald dat toch iedereen het moet krijgen, ook als je het al gehad hebt.
Sympathiek, maar onpraktisch.
Ja, en het kan ook helemaal geen kwaad als je het krijgt terwijl je al corona hebt gehad. Want dan bouwt je lichaam gewoon een extra goede afweerrespons op. Ja, of het reageert gewoon al, het ruimt het gewoon vanzelf op. Omdat je al zo'n goede antilichamen hebt, dan ruimt het gewoon het vaccin op.
er zijn ook mensen die zich eigenlijk het omgekeerde afvragen. En denken van ja, biedt het straks wel 100% bescherming ook? Omdat we van mensen gehoord hebben die ja, soms twee keer besmet lijken te zijn geweest met het coronavirus. Kan dat straks ook na de immuniteit die is opgebouwd door het coronavaccin?
Hallo, team van Onbehaarde Apen. Ik ben Jet Nauta en ik bel vanuit San Cristóbal de las Casas. Dat ligt in Zuid-Mexico. Mijn vraag gaat over immuniteit. En wat is het verschil in de immuniteit die je opbouwt door de ziekte door te maken, door corona te krijgen, besmet te zijn, en de immuniteit die je opbouwt als je het vaccin zou krijgen? Omdat er steeds gezegd wordt dat als je corona gehad hebt, dat je herbesmet zou kunnen raken. En ik zou ook graag weten hoe groot die kans is op herbesmetting. Of dat nog steeds uitzonderlijke gevallen zijn. Of dat dat steeds meer voorkomt. Nou ja, dat is het wel. Bedankt.
Ja, haar eerste vraag gaat over of dat verschilt. Hè, de immuniteit die je opwekt met een vaccinatie ten opzichte van de immuniteit die een echte infectie opwekt. En daar zitten inderdaad wel wat verschillen in. Want een echt virus komt binnen via je slijmvliezen, via je neus en je keel en je longen. En ja, als je daar een afweerreactie opwekt, dan loopt dat net iets anders dan als je het in een spier spuit. Maar ja, of dat voordelen heeft of nadelen, dat is eigenlijk niet te zeggen. En of herbesmetting mogelijk is na vaccinatie, dat is een hele goede vraag die ook nog niet duidelijk is. We weten nu dat vaccins beschermen tegen de ziekte. Maar we weten nog niet of het ook beschermt tegen infecties met het virus. Dus het kan zijn dat je straks na de vaccinatie toch nog het virus bij je draagt. En dat je daar dus toch nog ook een ander mee kan besmetten die nog niet is gevaccineerd. En dat is ook de reden waarom toch we nog lang met die maatregelen die we nu allemaal zo goed met elkaar volhouden, dat we die nog een tijdje vol zullen moeten houden. Omdat dat gewoon nog niet bekend is.
Hoi, ik ben Anna uit Hoevelaken en ik ben nu 26 weken zwanger. Door de Gezondheidsraad wordt mij afgeraden om me te laten vaccineren. Maar eigenlijk zou ik me toch wel graag beschermen tegen corona. En mijn ongeboren kind ook. Wat kan ik nu eigenlijk doen?
Ja, de Gezondheidsraad heeft inderdaad gezegd, nou, als je zwanger bent, doe maar even niet. Tenzij het voordeel van een vaccinatie opweegt tegen het nadeel van het niet doen. Dus als je een hoger risico loopt nog. De FDA in Amerika die zegt, nou, je moet het gewoon overleggen met de begeleidende arts. Dus ja, landen zitten daar verschillend in. Maar in principe is de boodschap natuurlijk, we doen het nog niet bij zwangeren, omdat dat nog niet goed genoeg getest is. Dat is eigenlijk zo voor alle vaccins. En tegelijkertijd worden ze ook wel gegeven aan zwangeren als dat nodig is, als bescherming tegen die ziekte duidelijk voordelen heeft ten opzichte van het niet doen.
Iets om te bespreken in ieder geval met huisartsen, ja, lijkt me, of ja. GGD in. Er zijn natuurlijk mensen die ja, om verschillende redenen twijfelen aan de intenties van vaccinmakers of overheden. En die om die reden een vaccin niet willen nemen. En ik vroeg me af, hoe ga jij daarmee om als medisch journalist? Hoe krijg je dat soort signalen en hoe verhoud jij je daartoe?
Ja, dat vind ik heel lastig. Er is natuurlijk een groep die echt overtuigd is ervan dat het niet nuttig is of zelfs schadelijk om zo'n vaccin te nemen. En ik heb het idee dat daar ook niet, hoeveel informatie je ook geeft, dat daar ook niet makkelijk verandering in komt. Uiteindelijk is het natuurlijk ieders eigen beslissing. Dus ja, als je het echt niet wil nemen, dan neem het gewoon niet. Het is daarbij wel altijd een afweging tussen het individuele belang en het groepsbelang. En ik denk dat mensen dat misschien niet altijd even duidelijk voor ogen hebben. Je doet dit echt voor de groep. Ja, niemand kan het in zijn eentje. Dat moet echt, dat kan alleen gebeuren als iedereen zich beschermt tegen deze infectie. Dus het is echt in ieders belang om mee te doen eigenlijk. In het groepsbelang. Dus ja, dat verbaast mij nog wel eens. Soms zijn het echt weldenkende mensen en ook ja, natuurliefhebbers. Hè, die echt begaan zijn met het lot van de wereld. En ik denk dat juist dit iets is om de wereld mooier en beter mee te maken.
Wat het misschien ingewikkeld maakt, is dat er partijen bij betrokken zijn, farmaceutische bedrijven, die uiteindelijk toch bedrijven zijn en geld verdienen aan het maken van medicijnen en het maken van vaccins. Daar kregen we ook een vraag over.
Goedenavond Lucas, dit is Patrick van Renen uit Hoofddorp. Ik zit hier op de bank wetende dat ik zelf het virus heb. Maar mijn vraag gaat eigenlijk ergens anders over. Lucas, kan jij mij vertellen hoe groot is de kans dat we over een maandje of wat ergens in de krant lezen dat de eigenaar van Pfizer, de eigenaar van de maker van de vaccin, multimiljonair is geworden door de verkoop van de vaccins. Is het zo dat die bedrijven hier niet gewoon mega winsten mee gaan maken? Dat is mijn vraag.
Ik heb zelf natuurlijk ook bijvoorbeeld profielen gelezen van de eigenaars of de directieleden van BioNTech. De mensen die technologie hebben ontwikkeld en nu samenwerken met Pfizer inderdaad. Er wordt geld aan verdiend. Is het zo dat mensen hier rijk van worden van het maken van deze vaccins uiteindelijk?
Ja, dat valt wel mee. Heel veel vaccinmakers die hebben afgesproken dat ze zonder winstoogmerk deze vaccins zullen maken en leveren. In elk geval voor de duur van de pandemie. Er zitten natuurlijk altijd wel clausules bij, want uiteindelijk willen ze ook gewoon geld verdienen. Maar veel producenten doen daar wel aan mee. Maar Pfizer bijvoorbeeld niet. Die heeft daar bewust niet aan meegedaan. En dat is aan de ene kant ook wel een beetje te begrijpen. Want BioNTech, dat bedrijfje wat jij net al noemde, die hebben natuurlijk jarenlang geïnvesteerd in het ontwikkelen van dit platform, zoals ze dat noemen. En als je dan eindelijk een vaccin werkend op de markt krijgt, dan wil je ook die ontwikkelkosten terugverdienen. Vaccinmakers maken daarin keuzes en Pfizer heeft daar deze keuze in gemaakt. Die zullen er zeker niet minder van worden. Ik las ook dat die Pfizer-CEO, Albert Bourla, dat hij zijn aandelen, een twee derde van zijn aandelen heeft verkocht. Heel kort nadat die aankondiging was gedaan van Pfizer.
Van die 90%.
Ja. Ah, ja. En hij zegt zelf dat al een plan was, sowieso al vooropgezet. Al in augustus afgesproken. Maar goed, hij heeft er echt wel al miljoenen aan die verkoop verdiend. Dat is wel wat gebeurd. En dat, ik begrijp ook heel goed dat mensen daar vreemde gevoelens van krijgen. Dat er geld aan verdiend wordt.
Je noemde aan het begin van deze aflevering al een vaccinwijsheid. Namelijk dat het 5 tot 10 jaar kost normaal gesproken om een vaccin te ontwikkelen. Een andere vaccinwijsheid die ik wel eens gehoord heb, is dat er ook gewoon niet zo heel veel, normaal gesproken, niet zo heel veel geld te verdienen is aan vaccins. En dan als je kijkt, het mazelenvaccin. Ik bedoel, in Nederland is je afzetmarkt is het aantal kinderen dat per jaar geboren wordt.
Ja, keer 2, want het moet 2 keer. Ja.
Dan heb je het wel. Terwijl diabetespatiënten of kankerpatiënten, daar komen er steeds nieuwe van bij. Weet je wel, daar kun je hele...
Ja, en die moeten jarenlang die medicijnen slikken. Ja, hartpatiënten. Ja. Nee, daarom. Het is veel lucratiever om geneesmiddelen te maken tegen een chronische ziekte. Dus dat is ook wel de reden waarom vaccins vaak niet worden doorontwikkeld. Bijvoorbeeld die vaccins ook tegen SARS en MERS. Daar was ook een beginnetje mee gemaakt. Maar ja, toen die ziektes een beetje onder de duim waren, is dat gewoon gestopt. Terwijl eigenlijk, als ze daar toen mee door waren gegaan, dan waren ze nu ook nog sneller weer klaar geweest. Maar ja, dat is allemaal een afweging van kosten en baten. En uiteindelijk is inderdaad aan vaccins gewoon niet zo heel veel te verdienen. Omdat mensen dat 1-2 keer krijgen.
Behalve aan een vaccin in een pandemie misschien.
Ja, of aan een vaccin wat je dan ieder jaar moet krijgen. Dus misschien is daar het enthousiasme van de makers zo doorgevoed.
Ja, en we hadden het er aan het begin al over. In maart had je niet gedacht dat we hier nou zouden zitten en het konden hebben over al die vaccins die ineens op tafel liggen. En ik ben wel benieuwd je hebt met vaccinmakers gesproken en ook met mensen die weten hoe dat precies loopt met die regelgeving en wat je allemaal moet indienen. In jouw perceptie, wat is het nou geweest, het magische ingrediënt? Is dat die platformen zo briljant zijn, is dat het, dat al die mensen slapeloze nachten hebben doorgehaald en doorgewerkt om het maar af te krijgen? Is het dat er heel veel geld ineens tegenaan is gesmeten? Waar zit het hem dat in dat het binnen een jaar is gelukt?
Ja, nou, ik denk all of the above, alle vakjes. Ja, er is ontzettend veel mankracht natuurlijk vrijgemaakt om door al die farmaceuten om hier aan te werken. Heel veel geld ook, want dat, ja, daar hebben we het net niet over gehad. Maar uiteindelijk heeft dit natuurlijk die farmaceuten heel veel geld gekost om te beginnen. Dus het, ja, het feit dat ze daar winst op willen maken uiteindelijk, dat kun je ook nog wel begrijpen. Maar ook dat mRNA-systeem, dat is heel ingenieus omdat het heel snel te ontwikkelen is. Moderna, die vaccinmaker, die had binnen 3 uur nadat de genetische code van het SARS-virus bekend werd, hadden ze al een eerste prototype van het vaccin. Je kunt het heel snel maken, gewoon in een reageerbuisje. Dus er komt geen celkweek aan te pas. Het is heel, heel clean eigenlijk. Dat heeft geholpen. Ik denk dat dat bepaalt dat daardoor deze RNA-vaccins zo snel klaar zijn.
Tegelijkertijd vraag ik me af, de informatie waar wij het mee moeten doen, die is wel direct afkomstig van bedrijven. Je noemde net al, we krijgen persberichten binnen van hoera, 90%. Ja. En de afzender is natuurlijk wel een bedrijf dat er winst mee moet maken. Hoe ga jij daarmee om als medisch journalist?
Ja, dat druist eigenlijk compleet in tegen mijn journalist zijn om afgaande op een persbericht deze informatie naar buiten te brengen. Dat deed ik eigenlijk nooit. Maar ja, in deze pandemie zijn de dingen anders. Die persberichten zijn de enige informatie die ze naar buiten brengen op zo'n moment. En dat wil je dan toch brengen met alle mitsen en maren die je daar nog bij kan verzinnen. Dus aan de ene kant zijn die bedrijven natuurlijk, die beschermen hun studies. Die vertellen nog niet precies wat ze hebben gedaan, precies hoe hun vaccin eruit ziet. En tegelijkertijd wil iedereen natuurlijk van elkaar weten wat ze dan precies gedaan hebben. En dat weet je in die zin dat bijvoorbeeld de FDA, die bekijkt natuurlijk ook achter gesloten deuren, maar die doet wel 1 publieke hearing per vaccin. En dat kun je gewoon volgen online. En dat is bijvoorbeeld voor dat Pfizer-vaccin gedaan, voor Moderna ook al. En dat zijn echt 8-9 uur durende sessies waarin het volledig wordt doorgesproken. Ja, hoe zij alles hebben beoordeeld. Dus in die zin is dat wel openbaar. En daar zitten dan ook al die makers met argus oren te luisteren naar en te kijken naar wat daar dan gezegd wordt. Omdat daar toch wel openbaar wordt gemaakt wat er dan gedaan is. En sowieso de stapel aan documentatie die zij moeten aanleveren aan die goedkeurende instanties, aan de FDA en aan de EMA hier in Europa. Dat zijn echt enorme pakketten. Ik hoorde van Hanneke Schuitenmaker van Janssen dus dat het echt 11.000 pagina's zijn of zo. Nou ja, dat...
Die krijg je niet te zien, maar die wil je misschien ook niet allemaal zien.
Die wil ik niet allemaal zien, nee. Maar ja, ik vind het wel een indrukwekkend aantal. En dat laat ook wel zien dat, ja, dat er echt heel erg grondig wordt gewerkt. Ik heb ook wel meelij eigenlijk met de mensen dan bij de EMA en bij de FDA die daar wel doorheen moeten spitten.
En we kregen dus ook een vraag binnen over van een luisteraar die eigenlijk een beetje bezorgd is over het harde werk dat jij en anderen doen om zeg maar die informatie te filteren en te schiften en te duiden. Of die wel op de goede plek terechtkomt.
Hallo onbehaarde apen, dit is Bart Zelten en mijn vraag gaat over wetenschapscommunicatie. Tot een paar jaar geleden gaf ik maatschappijleer aan leerlingen in VMBO basis en VMBO kaderklassen. En veel van mijn leerlingen misten best wel achtergrond bij dit soort lastige onderwerpen. Dat maakte het lastig om met hen over een onderwerp als corona te praten, anders dan op basis van meningen en hun gevoel. Ik merkte dat dit bij mijn leerlingen best wel snel leidde tot angst of onbeverschilligheid. Dat probleem speelt natuurlijk bij meer onderwerpen, maar in dit geval kan het echt letterlijk gaan om kwesties van leven en dood. Dus ik vraag me af, hoe proberen wetenschappers groepen mensen te bereiken die de NRC niet lezen? Hoe worden mijn leerlingen voldoende geïnformeerd om dit voorjaar goed de keuze te kunnen maken zich wel of niet te laten inenten? Alvast ontzettend bedankt.
Ja, dat is echt een probleem wat heel erg blootgelegd wordt, vind ik, door deze pandemie. Dat je met elke media uiting maar een beperkte groep bereikt. En ja, dat iedereen zijn eigen kanalen heeft en zijn eigen nieuws bijna heeft. Dus ja, je moet eigenlijk voor al die verschillende groepen weer een ander kanaal verzinnen, een andere campagne verzinnen of een andere manier om die informatie duidelijk te maken. En ik heb daar ook niet echt een antwoord op, moet ik zeggen. Ja, behalve dat ik zoveel mogelijk probeer te verspreiden wat ik zelf dan weet, in de hoop dat dat dan voor doorgegeven wordt. Ja. Je ziet ook allemaal wel zo'n Diederik Gommers die dan even met Famke Louise op Insta gaat in een poging om die jongere groep te bereiken. Je ziet echt wel mensen daarmee worstelen, vind ik, wetenschappers. Het enige wat ik kan doen is alle informatie die ik vind verspreiden. En dat doe ik dan in de papieren krant en online en in deze podcast. Ja, en ik kan... Het is misschien wel een vraag aan de luisteraar om dat dan verder te verspreiden.
Ja, ik denk als je het hebt over de bubbels en eigen kanalen. Ik denk dat iedereen wel... niemand zit totaal verkokerd. Iedereen heeft familieleden en buren en klasgenoten of ouders van kinderen die kent. En die misschien wel gewoon reële vragen hebben. En ja, ik denk dat het niet vreemd is om misschien aan mensen te vragen die er wel net iets meer van weten, om ook die kennis dan wel te verspreiden. Ik weet alleen niet of kennis alleen genoeg is. Dat vraag ik me soms af. Weet je, er zit een beperking in. Ja, je kunt heel vaak de werking van het immuunsysteem bijna uitleggen. Je kunt het proces uitleggen van hoe een vaccin beoordeeld wordt. Er is maar zoveel wat pure informatie kan doen. Er zit ook heel veel emotie hierin. Maar je kunt er bijna niks anders dan er toch wat nuchterheid tegenover te stellen. En ik denk dat je dat wel gedaan hebt deze aflevering, Nikki. Dus heel erg bedankt voor jouw tijd. Heel erg bedankt ook aan de luisteraars met al hun vragen en nieuwsgierigheid. Als ik jullie in het nieuwe jaar iets mag wensen, dan is het veel nieuwsgierigheid, luisteraars. Daarmee kom je heel ver. Wil je nou meer weten, dan staan er in de show notes allerlei artikelen die Nikki de afgelopen tijd geschreven heeft, waaronder het interview met Hanneke Schuitenmaker. Luister deze week ook naar Vandaag. Dan hoor je onze collega Sander Voormolen vertellen over hoe die genetische code in een jaar geleden, in die eerste januari weken vanuit China, eigenlijk online is gezet. Dat is een spannend verhaal. En als je die podcast gaat luisteren, waarom doe je dat dan niet in de nieuwe NRC audio app? In die app kun je naar podcasts luisteren en nieuwe podcasts ontdekken. Mirjam van Zuidam, bedankt voor de productie van deze aflevering. En de muziek die je hoort, die is ingespeeld door het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!